Wij gaan vanavond een begin maken met de brief aan de Galaten. Daar verheug ik mij zeer op. 5 avonden over deze uiterst belangrijke brief van Paulus. Ik lees uit de Telos-vertaling het eerste hoofdstuk van de brief aan de Galaten. Paulus, apostel, niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader die hem uit de doden heeft opgewekt en al de broeders die bij mij zijn aan de gemeenten van Galatië. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf heeft gegeven voor onze zonden, opdat hij ons zou trekken uit de tegenwoordige boze eeuw, naar de wil van onze God en Vader, wie de heerlijkheid zij tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik verwonder mij dat u zo snel van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen overgaat naar een ander evangelie dat geen ander is. Maar er zijn sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigen, naast dat wat wij u als evangelie verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij vroeger hebben gezegd, zo zeg ik ook nu weer, als iemand u een evangelie verkondigt, naast dat wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want probeer ik nu mensen tevreden te stellen of God? Of tracht ik mensen te behagen? Als ik nog mensen behaagde, zou ik geen slaaf van Christus zijn. Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. U hebt immers gehoord van mijn vroegere wandel in het Jodendom, dat ik de gemeente van God uitermate vervolgde en haar verwoestte, en in het Jodendom meer toenam dan vele leeftijdgenoten in mijn geslacht, daar ik een nog groter ijveraar was voor de overleveringen van mijn vaderen. Maar toen het God die mij vanaf de schoot van mijn moeder afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagde zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem onder de volken verkondigde, ging ik terstond niet te raden met vlees en bloed en ging ook niet op naar Jeruzalem, tot hen die voor mij apostelen waren. Maar ik ging weg naar Arabië en keerde weer terug naar Damascus. Daarna, na 3 jaren, ging ik op naar Jeruzalem om met Kefas kennis te maken en ik bleef 15 dagen bij hem. Ik zag echter niemand anders van de apostelen dan Jacobus, de broer van de Heer. Wat ik u schrijf, zie voor God, ik lieg niet. Daarna kwam ik in de streken van Syrië en Cilicië en ik was van aangezicht Ik was van gezicht onbekend aan de gemeenten van Judea die in Christus zijn, en zij hoorden alleen hij die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij vroeger verwoestte. En zij verheerlijkten God in mij. Tot zover de lezing uit het woord van God. Vanavond dus het eerste van 5 avonden over de brief aan de Galaten. Vanavond het eerste hoofdstuk. Je moet bij zo'n nieuwe brief toch altijd wat inleidende opmerkingen maken. En die zijn bij deze brief een tikkeltje langer dan gewoonlijk. En ik hoop dat u dat niet als al te technisch ervaart. Het is gewoon nuttig om daar naar te kijken, want als het om de achtergronden van deze brief gaat, zijn er 2 nogal verschillende meningen in omloop. En het feit dat ik u daarmee een ogenblik vermoei, is omdat daar ook een groot praktisch belang achter zit. Dus ik hoop dat u mij, zoals ook Paulus ergens schrijft, een weinig wilt verdragen daarin. Ik begin dus met 2 theorieën u voor te stellen. Die theorieën hebben te maken met de vraag: wanneer is de brief geschreven? En ook een beetje aan wie. Dat is nog niet zo duidelijk. U zou zeggen, nou, dat waren de Galaten. Ja, maar je hebt Galaten en Galaten. En dat hangt ook weer samen met de vraag van waar de brief is geschreven. En dat hangt alles samen met de vraag, wanneer in het boek Handelingen hebben die problemen die we in de Galatenbrief vinden zich voorgedaan? En ik kan nu alvast zeggen waar dat op vast zit. Want u weet, in Handelingen 15 hebben wij een belangrijk apostelconvent gehad, zoals we dat dikwijls noemen. Bijeenkomst van de apostelen met de oudsten van de gemeente in Jeruzalem. En daar hebben ze gepraat over de buitengewoon belangrijke vraag, hoe dat nou moest met die gelovigen die uit de volkeren tot bekering kwamen. Op zichzelf was dat niets nieuws, dat was al eeuwen zo gebeurd, niet in deze geweldige aantallen, maar dat daar gelovigen uit de volkeren tot geloof in de God van Israël kwamen, dat was niets nieuws. Alleen wat er dan gebeurde was, dat zulke mensen de zogenaamde proselietendoop ondergingen en ze werden besneden en ze werden dan eigenlijk gewoon in het Joodse volk opgenomen. Maar nu was er een nieuwe situatie. Petrus had het daar al mee te stellen in Handelingen 10 bij Cornelius. Cornelius en de zijnen kwamen tot geloof. En dat was het. Ze werden niet wel gedoopt met de christelijke doop, maar ze werden niet besneden en hun werden ook niet de Joodse wetten opgelegd. En al gauw ontstond daar nogal ongerustheid over. Vooral toen er in Antiochië zelfs een hele gemeente ontstond. Dan ben je al in het buitenland, in Cilicië. En dan Syrië, Cilicië is één Romeinse provincie eigenlijk. En daar waren natuurlijk bijna alleen maar heidenen, ex-heidenen in die gemeente. En hier ontstond iets dat geweldig belangrijk was, geweldig nieuw. Een gemeente, eigenlijk net als vandaag, van mensen die in de Heer Jezus geloofden, maar die niet de Joodse levensstijl overnamen, die zich niet lieten besnijden, die niet aan de Joodse spijswetten werden gebonden. Niets van dat alles. En heel veel Joodse christenen waren daar helemaal niet blij mee. Die vonden dat het net moest gaan als vroeger. Die Joodse gelovigen moesten maar toetreden tot het Jodendom. Niet tot het Jodendom in de traditionele zin van het woord, maar tot deze Joodse gemeenten. Ze moesten Joden worden, dan Messias beleidende Joden, zouden wij vandaag zeggen. En Paulus en Barnabas waren daar op tegen. Die geloofden dat dat niet Gods weg was voor de volkeren. En we weten nu achteraf dat zij gelijk hadden. Wel, in Handelingen 15 kwam daar die belangrijke vergadering. Want er dreigde een kloof te ontstaan in de christenheid. En het zou verschrikkelijk zijn geweest als er toen al een scheuring was ontstaan tussen de Messias beleidende Joden enerzijds en alle die zich bij hen wilden aansluiten uit de volkeren en dus ook bereid waren de besnijdenis te ondergaan, de spijswetten te gaan houden, en anderzijds de gemeenten uit de volkeren die niet de Joodse wetten overnamen, die zich niet lieten besnijden, die leefden uit het geloof en uit het woord van God en uit de kracht van de Heilige Geest alleen. Nou, gelukkig, God in zijn genade heeft er in Handelingen 15 voor gezorgd dat dat niet is gebeurd. Die gelovigen zijn het daar met elkaar eens geworden. Die heidenen mochten de Joodse wetten niet worden opgelegd. Ze moesten slechts in 4 punten rekening houden met de Joodsen, om de Joodse gevoelens althans enigszins te sparen. Wat die 4 punten zijn en hoeverre ze nog van kracht zijn, dat is nog een heel punt op zich, maar dat hoeft ons nou niet bezig te houden. Waarom het ging is, er werd duidelijk afgesproken, je mag de gelovigen uit de volkeren niet de Joodse wetten met die offers en die spijswetten en al de ceremoniële wassingen en reinigingen en wat het al niet meer is, en vooral ook niet de besnijdenis opleggen. Deze mensen leven uit het woord, uit de geest, uit geloof en verder niks. Zoals het vandaag nog steeds met ons is. Nou, voor de Galatenbrief betekent dat nu dat de dwaalleer die hier verkondigd wordt, niet in deze brief uiteraard, maar die in deze brief bestreden wordt, zo moet ik het zeggen, maar die verkondigd werd in die gemeenten van Galatië, die dwaalleer was nou net precies van Messias beleidende Joden, die toch probeerden de gelovigen uit de heidenen de besnijdenis en de Joodse wet op te leggen als voorwaarde voor de behoudenis. Dus niet meer bijvoorbeeld de Joodse feest, omdat dat op zichzelf zo'n rijke symboliek is enzovoort. Dus vrijwillig, zonder dat het iets aan de behoudenis toevoegt. Dan kun je daar nou begrip voor hebben. Er zijn talloze christenen die dat doen, samen met hun Messias beleidende Joodse vrienden. Nee, hier ging het erom, als je je niet laat besnijden, Als je niet je aan deze Joodse wetten onderwerpt, kun je niet behouden worden. Je kunt niet alleen behouden worden door het geloof in de Heer Jezus. Nee, je moet je ook daadwerkelijk voegen bij het uitverkoren volk van God. Nou, dit was een radicale dwaling. En Paulus gaat daar met ongemeen felle kracht tegen in. Met zulke uitdrukkingen als, o gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd en dat soort dingen. En nou is het erg belangwekkend om je de vraag te stellen, wanneer heeft hij nou die brief geschreven? Wanneer deden die problemen zich voor? Veel gelovigen, ik neem aan dat dat daar staat, die hangen de eerste theorie aan en die zeggen, dit is gebeurd in de eerste zendingsreis. U weet wel, Paulus is toen vanuit Antiochië vertrokken en heeft daar allerlei gemeenten gesticht in Zuid-Galatië. Oorspronkelijk was dat helemaal niet Galatië, maar er was een grote Romeinse provincie Galatië gesticht, waar ook die streken bij hoorden die Paulus toen bezocht, namelijk Antiochië, en dat is het andere Antiochië, Iconium, Lystra, Derbe, die vier plaatsen, die we vinden in Handelingen 13 vers 14 en in hoofdstuk 14 vers 1 en 6. Daar worden die plaatsen genoemd. En toen Paulus teruggekomen was in Antiochië, zou hij dan gehoord hebben volgens deze opvatting, dat daar intussen Joodse ijveraars naar die gemeente waren toegereisd en achter de rug van Paulus om tegen die gemeente zeggen, ho ho ho, zo makkelijk gaat dat niet, jullie moeten je laten besnijden, jullie moeten de Joodse wetten aannemen, anders dan kunnen jullie niet behouden worden. Nou, dat is de ene theorie. En dat speelt zich dan af in de tijd van Handelingen 11 vers 30. Dat is aan het einde van die eerste zendingsreis toen Paulus terug was in Antiochië en hij daar vandaan schreef aan de gelovigen in deze plaatsen die hij had bezocht. De tweede theorie, op de volgende slide, houdt in dat dit pas gebeurd zou zijn tijdens de derde zendingsreis. Dan zou Paulus aan diezelfde gemeente hebben kunnen schrijven, maar ook eventueel aan de gemeente in Noord-Galatië. En dat was traditioneel de eigenlijke landstreek Galatië. Als je kijkt naar Handelingen 16 vers 6 en 18 vers 23, daar lees je dat Paulus de streek van Galatië bezocht heeft, daardoor heen getrokken is. Dat is dat Galatië in eigenlijke zin. Maar in ruimere zin is het een hele provincie Galatië geworden. En dat is dus wat de eerste theorie gelooft. Dan zou Paulus pas tijdens die derde zendingsreis, toen hij in Efeze was gekomen, deze Galatische gemeente aangeschreven hebben. En wat is nou het praktische verschil? Dit. In het eerste geval, bij die eerste theorie, hebben die gebeurtenissen zich redelijk vroeg voorgedaan. En dan kun je daar nog enig begrip voor hebben. Toen was die zaak nog niet opgeklaard. Hoe moest dat nou met die gelovigen uit de volkeren? Wat moest hun opgelegd worden? Daar was onduidelijkheid over, ja, niet voor Paulus, maar er was nog niet een collectieve afspraak over gemaakt. Dan is het nog steeds erg wat die dwaaleraren deden, maar niet zo erg als in het geval dat de tweede theorie gelijk heeft. En ik hel daar enigszins naar over, maar dat is verder niet zo belangrijk. Want dan zou die brief geschreven zijn na dat apostelconvent van Handelingen 15... toen daar dus duidelijke afspraken gemaakt werden. En dan blijkbaar toch weer dwaalleraars begonnen, los van die afspraken, toch weer die gemeente te bestoken met hun, wat we noemen, judaïstische leringen. En bij die tweede theorie zou het ook veel kwalijker zijn wat Petrus deed in Galaten 2, wordt dat beschreven. Namelijk in Antiochië toch weer heulen met die judaïsten en zich afzonderen van de gelovigen te volkeren, alsof je met hen niet kon eten en het onrein was. Als Petrus dat deed in die tijd van Handelingen 11, dat was nog erg genoeg. Maar kon je nog enigszins begrip voor hebben. Dus om het gedrag van Petrus te beoordelen, maar ook die hele situatie in Galatië, zijn die twee theorieën van belang. Maar ik beloof u, ik ga er verder geen woord meer over vuil maken. Want of het nou in Handelingen 11 was of in Handelingen 15... de dwaalleer was erg genoeg. Nou zou u nog kunnen zeggen, maar ja, wat hebben wij nou met die dwaalleering te maken? Die komt in deze vorm toch zo niet voor. Nee, maar Gods woord heeft altijd iets dat voor alle tijden geldt. Want je zou die dwaalleer, dat judaïsme, dat je op de volgende slide ziet, zou je kunnen samenvatten als in de volgende vorm. Het is het toevoegen aan het geloof in de Heer Jezus een voorwaarde toevoegen waaraan mensen moeten voldoen om behouden te worden. En dat is de kern van de zaak. En dat kan nog altijd gebeuren. Deze judaïsten wilden de christenen de wet van Mozes en de besnijdenis opleggen. En om dat te doen moesten ze natuurlijk Paulus apostelschap in discrediet brengen en zeggen, ah, Paulus die vergist zich, daar komen we straks wel op terug. En Paulus, wie is nou Paulus, per slot van rekening, vergeleken bij de 12 apostelen die er het eerst waren. Paulus stelt daar tegenover in deze brief de ware christelijke vrijheid in het licht. En vrijheid betekent, om het met de Korinthebrief te zeggen, alles is geoorloofd, al is dan niet alles nuttig, niet alles bouwt op. Maar wij worden niet aan menselijke regels en wetten onderworpen. Ook niet aan de vele ceremoniële wetten van Mozes. Wij zijn in de vrijheid gesteld. Een geestelijke vrijheid, niet een vleeselijke vrijheid. Waarin wij geleid worden door de Heilige Geest en niet door menselijke geboden die horen bij het babystadium. Toen Christus nog niet gekomen was en de Heilige Geest nog niet was uitgestort. Nou, dat komt allemaal later in de brief vanzelf tot uitdrukking. Maar nogmaals, je zou dus die dwaalleer kunnen uitbreiden en dan zo opvatten. Elke leer die ons voorhoudt dat het geloof in de Heer Jezus niet genoeg is, hoort onder diezelfde categorie. Om een paar voorbeelden te noemen, zo zijn er gelovigen die zeggen en kringen die zeggen, als je niet de volwassen doop hebt ondergaan, kun je niet in de hemel komen. Dat is zo'n voorbeeld. En anderen zullen weer andere regels opleggen. De laatste tijd ben ik nogal mensen tegengekomen die in bepaalde gemeenten waren waar een hele sterke groepsdwang is. En als dat hun te sterk werd, dan overwogen zij weg te gaan. En dan werd hun vanwege de gemeenteleiding gezegd, als jullie hier weggaan, dan gaan jullie voor eeuwig verloren. Daar wordt dus het lidmaatschap aan een bepaalde gemeente, of zelfs aan een bepaalde kerkelijke richting, waar die gemeente dan toe behoort, als voorwaarde genoemd van het behouden worden. En dat is in wezen nog steeds dezelfde dwaalleer. En als u het zo bekijkt, dan ziet u dat die dwaalleer nog steeds actueel is. Het is de grote vraag, is het geloof in de Heer Jezus Christus, in zijn persoon en in zijn verlossingswerk, voldoende voor de behoudenis? Of moet je daar nog iets aan toevoegen waaraan mensen ook moeten voldoen? En dat kan van alles zijn, maar dat maakt niet veel uit. Dat hoort allemaal bij diezelfde dwaalleer. Nou zie je, als we naar de volgende slide kijken, de indeling van de brief. De brief bestaat eigenlijk uit drie delen. Een klein eerste stukje, dan het grote middendeel en dan een klein slotstukje. Een inleiding in de eerste 10 versen van deze brief. En dan het eigenlijke betoog van de apostel en dat gaat dan door tot hoofdstuk 6 vers 10. En dan nog een besluit in die laatste 8 versen van Galaten 6. En dat eigenlijke betoog van Paulus valt in drie delen uiteen. Een biografisch gedeelte, ik zal u direct vertellen waarom dat nodig is. Een leerstellig middengedeelte en een praktisch derde gedeelte, waarin die leer ook heel concreet wordt toegepast op het geloofsleven. Waarom dat eerste biografische gedeelte? Omdat, zoals ik zei, Paulus' apostelschap werd aangevallen. En dat was zeer ernstig, want daarmee zeiden deze mensen, ja, we weten wel dat Paulus wat anders leert dan wij, maar dat moet je niet zo serieus nemen. Het is fijn dat jullie door Paulus' bediening tot geloof zijn gekomen, maar als het echt gaat om een gezaghebbende leer, dan moeten jullie niet naar Paulus luisteren, dan moeten jullie naar ons luisteren. Wij zijn de vertegenwoordigers van de 12 apostelen, wij hebben de Heer Jezus van het begin af aan meegemaakt, wij weten wat zijn leer was. Hij heeft nooit geleerd dat de heidenen zomaar behouden kunnen worden zonder de besnijdenis en de wet. Luister nou maar naar ons. Wij vertegenwoordigen het authentieke evangelie. Paulus is een beetje tweederangs apostel. Die is er later bijgekomen. Fijn dat jullie tot geloof zijn gekomen door hem. Maar als je nou verder wil komen, moet je naar ons luisteren. Dus Paulus wordt daardoor gedwongen, en dat is helaas in meer brieven het geval, om zijn apostelschap te verdedigen. Vaak doet het niet zo mooi aan om jezelf te verdedigen, maar daar gaat het ook niet om. Het gaat er niet om dat hij zijn eigen persoontje verdedigt. Het gaat erom dat hij de roeping waarmee God hem geroepen heeft, verdedigt. Uiteindelijk betekent dat een verdediging van God zelf. God heeft hem geroepen en dit evangelie hem toevertrouwd. En daarom moet hij wel ingaan op zijn levenswijze, op zijn leven tot dusver, op zijn bekering, op de speciale roeping die God hem heeft gegeven, om duidelijk te maken dat zijn evangelie niet tweede rangs is, een ondergeschoven kindje dat er later bij is gekomen, maar dat het rechtstreeks van God afkomstig is. Dat zullen we direct wel zien. Wel, laten we nu eens kijken naar die inleiding, want die inleiding is natuurlijk van erg veel betekenis, omdat die natuurlijk het onderwerp introduceert. We vinden daarin allereerst de schrijver en de geadresseerden en de zegenwens vermeld in die eerste 5 verzen. Dan in vers 6 tot 10 wordt de dwaalleer uit de doeken gedaan, waar gaat het eigenlijk om? En dan begint Paulus met dat biografische gedeelte, waarin hij eerst vertelt hoe hij door God geroepen is, onafhankelijk van de andere apostelen, onafhankelijk zelfs van enig mens. Hij heeft een heel persoonlijke roeping ontvangen. Hij is dus niet tweede rangs. Hij is evenzeer persoonlijk geroepen als de 12 discipelen dat zijn. En vervolgens in die laatste 7 verzen vertelt hij over zijn eerste contacten met de apostelen. Dat verzwijgt hij niet, maar hij maakt tegelijkertijd duidelijk dat hij zijn apostelschap niet van hen gekregen heeft. Dat zullen we nu in detail gaan bekijken. Laten we kijken naar die eerste 5 versen. Waar Paulus zichzelf introduceert. En waar dat nodig is, en zoals dat hier ook, wijst hij op zijn apostelschap. Dat doet hij niet in alle brieven. Soms is hij gewoon broeder onder de broeders. Maar hier gaat het om zijn apostolische bediening. En daarom begint hij te zeggen dat hij apostel is. En dat niet door verkiezing van mensen of door benoeming van mensen. Het is niet een menselijk apostelschap. Zowel qua karakter als qua oorsprong. Maar hij is een apostel rechtstreeks, dat wil zeggen een gezant rechtstreeks van Jezus Christus en van God de Vader, die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Paulus staat hier bovendien niet alleen. Hij kan zich verenigen in het tweede vers met al de broeders die bij hem zijn. En die dus blijkbaar datzelfde kunnen betuigen wat hij hier schrijft. Zij staan achter zijn leer. En zij maken zich met Paulus in zijn bediening één. Nou, de geadresseerden zijn de gemeenten in Galatië, let op het meervoud. Bij het woord gemeente kun je denken aan de wereldwijde gemeente van God. Maar de Bijbel spreekt ook over een plaatselijke gemeente. De gemeente van God die te Korinthe is, die te Thessalonica is. En als het dus om een landstreek gaat, zoals Galatië, dan kun je dus spreken over gemeenten. Want elke plaats had zijn eigen gemeente. Dat is de gemeente in de betekenis van een plaatselijke gemeenschap van christenen. Dan Paulus' zegenwens. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus. Die vinden we vaak net zo terug in de andere brieven. En ik heb al eens eerder gezegd, genade is typisch de Griekse inhoud van de groet. Vrede is typisch, shalom is typisch de Hebreeuwse inhoud. En hij wenst hen dat toe van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. En dan voegt hij er iets bij, dat al meteen de toon zet voor deze hele brief. Want de Heer Jezus is degene die zich gegeven heeft voor onze zonden. Nou, daar hadden die Judaïsten geen moeite mee. Wat geloofden zij ook. Door het werk van de Heer Jezus waren onze zonden eens en voor altijd weggedaan. Maar dan staat er ook op dat hij ons zou trekken uit de tegenwoordige boze eeuw. Ik weet dat veel vertalingen wereld zeggen, maar dit is het woord aion. En juist omdat er staat tegenwoordig, en dat dus gecontrasteerd wordt met de toekomende eeuw, dat is de Messiaanse eeuw, denk ik dat eeuw het beste hier zo weergegeven kan worden. Want de eeuw, dat is het tijdperk waarin wij leven, dat door bepaalde kenmerken wordt gekarakteriseerd, en dat is hier een boze eeuw. Het is de eeuw waarin de Satan het nog voor het zeggen lijkt te hebben. Hij is de overste van deze wereld. En in 2 Korinthe 4 wordt hij de God van deze eeuw genoemd. Wij leven in een systeem waarin de Satan nog zeer machtig is. En wij zijn niet alleen van onze zonden verlost. Wij zijn van dat hele systeem van Satan verlost. Wij maken nog wel deel uit van deze eeuw doordat wij nog steeds in dit tijdperk op aarde leven. Maar wij zijn tegelijkertijd verlost uit dat systeem. We zitten er wel in, maar we behoren er niet meer toe. Zoals de Heer Jezus het zegt in Johannes 17. Wel in de wereld, niet van de wereld. En eigenlijk, dat zien we verderop in de brief ook, geeft Paulus daarmee al aan dat dat judaïsme behoort tot deze tegenwoordige boze eeuw. Verderop in Galaten 4 zullen we zien dat Paulus de afgoderij van de heidenen en het wetticisme van deze judaïsten op één en dezelfde lijn stelt. Want het is dezelfde duivel die zich manifesteert in die afgoderij van de heidenen als in dat wetticisme van de judaïsten. Het is één en hetzelfde. En Paulus zegt, wij zijn van dat alles verlost. We zijn overgebracht in een totaal andere orde van dingen die bepaald wordt door de Vader, door de Zoon, door de Heilige Geest, maar niet langer meer door de elementen van deze wereld, zoals hij dat later noemt. Dus hier zet hij al de toon. En wat ook heel bijzonder is, is dat hij ook meteen dat eerste stukje al eindigt met een lofprijzing. Dat doet hij ook bijna nooit. De wil van onze God en Vader, wie de heerlijkheid zij tot in alle eeuwigheid. Want de eer van God staat op het spel met elke dwaalleer. Met elke leer die iets toevoegt aan het geloof in het werk en de persoon van de Heer Jezus. Als eis voor onze behoudenis. Alleen God de Vader en de Zoon zijn hier samen inbegrepen. Hun is de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Als u nou kijkt naar die volgende verzen, dan ziet u dat hier iets gebeurt dat bij Paulus eigenlijk verder nooit gebeurt. Paulus begint altijd met de gelovigen eerst te prijzen. Dat is op zichzelf een mooie gewoonte. Als je bij iemand op bezoek komt en je hebt ernstige dingen op hem aan te merken en je begint dan meteen van onderuit de zak te geven, dat is geen mooie houding. Je begint eerst eens te vertellen wat voor waardering je hebt voor die broeder of zuster, wat de goede dingen bij een persoon zijn, en dan voorzichtig ga je eens over op de dingen die je wat minder goed vindt. Zo doet Paulus dat ook. We hopen dat later bij de Corinthiërs te zien, daar was toch een hele hoop mis. Maar hij begint eerst met de Heer te danken voor hen. De grote uitzondering, dat is deze brief aan de Galaten. Hier valt Paulus echt met de deur in huis. En daar had hij alle aanleiding voor. Hij heeft 5 verzen lang mooi en lief geschreven, maar nou moet de vuist op tafel komen. En daaruit ziet u dat het hier om ernstige zaken gaat. Paulus is er verbaasd over dat de Galaten zich zo snel laten overhalen naar een ander evangelie. Het is tegenwoordige tijd, dus het was nog steeds bezig. Dat proces was nog niet te laat, vandaar die brief. Maar zo snel waren ze van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen overgegaan naar een ander evangelie. Ze waren geroepen door of in de genade van Christus. Alles wat het ware evangelie behelst is Gods soevereine genade in Christus. En niets van de mens. Maar de dwaalleer probeert die genade te minimaliseren en de mens in te brengen die dit moet doen en dat moet doen en zus en zo moet doen om aan de behoudenis deel te krijgen. Dat andere evangelie doet tekort aan de genade van God. In het Nederlands kun je dat moeilijk weergeven. Er staat hier, het is een ander evangelie dat geen ander is. Dat klinkt een beetje vreemd, maar het zijn 2 verschillende Griekse woorden. Dat eerste betekent een andersoortig evangelie. Van heel andere aard, van heel andere oorsprong. Dat geen ander evangelie is in de zin van, het is geen alternatief. Zo van, dit is het evangelie, maar u kunt eventueel ook dit alternatief kiezen, ligt er dichtbij. Nee, die dwaalleer is een evangelie tussen aanhalingstekens van totaal andere soort, andere oorsprong. Ik zou weer zeggen, het is van die boze eeuw afkomstig. Het evangelie van God is licht. Dit is een evangelie uit de duisternis. Het is van een tegengestelde bron. En er zijn mensen, Paulus noemt hier geen namen, hij noemt alleen maar sommigen. Er zijn mensen die jullie in verwarring brengen. En het evangelie van Christus willen verdraaien. En dat is zo erg, dat als je dat evangelie verdraait en je gelooft in die nieuwe variant, dan ben je het evangelie kwijt. Als je eraan knoeit, ben je het kwijt. En als je het kwijt bent, ben je van de genade vervallen, zoals hij verderop zegt. Het is dus precies andersom. Dat andere evangelie wilde beweren, als je dat omhelst, dan pas kun je behouden worden. Paulus zegt, dan raak je de behoudenis nou juist kwijt. Het is hier maar niet een kwestie van of je groot of klein moet dopen. Het is hier maar niet een kwestie van of er nou wel of niet een 1000-jarige rijk komt. Dit gaat echt over heel wat fundamentelere zaken hoor. U vindt dat misschien ook al erg belangrijk wat ik net noemde. Maar daar kun je toch niet van zeggen dat je behoudenis ermee gemoeid is. En of je nou voor of tegen de vrouw in het ambt bent, of ik weet niet, of voor of tegen de geestesgaven, daar is die behoudenis niet mee gemoeid. Maar Paulus zegt, hier gaat het om een leer waar je uiteindelijk denkt te winnen, maar in feite raak je de behoudenis kwijt. Want waar de behoudenis niet meer van de genade, maar van de wet afhankelijk wordt, dan ben je het kwijt. En daarom zegt hij, zelfs als wij of een engel uit de hemel u een andere evangelie zou verkondigen. Zeg, nou, dat is nogal kras. Dat heb u nog nooit meegemaakt, engelen die een evangelie verkondigen. Maar het zou best kunnen zijn dat Paulus dat niet zomaar als een soort Oosterse overdrijving zegt. Misschien zeiden die mensen wel zoiets als, denk erom, de wet, dat is niet zomaar iets, hè. Die wet komt niet van Mozes. Die is door engelen aan Mozes gegeven. Dat klopt ook. Dat vindt u op verschillende plaatsen. In Handelingen 7 bijvoorbeeld, waar Stefanus het zegt. Dus daar kon je van zeggen dat, evangelie, dat de wet van Mozes komt, is van engelen afkomstig, is door God via engelen aan mensen gegeven. Misschien is het zoiets waar Paulus aan denkt. En misschien beweerden die mensen wel dat hun boodschap dus eigenlijk ook een engelenboodschap was. Nou zegt Paulus, al zouden wij vanaf vandaag zeggen, sorry, we hebben ons vergist, het juiste evangelie ziet er zo uit, moet je ons niet geloven. Al zou een engel uit de hemel neerdalen en zeggen, die Paulus die weet nergens van, het zit zo, wij komen speciaal uit de hemel, jullie dat meedelen. Paulus zegt, dan moet je het niet geloven. Als iemand u een evangelie verkondigt naast dat wat wij u als evangelie verkondigd hebben, die zijn vervloekt. Wij leven in een tijd dat we erg lief met elkaar omgaan. Als je de Dordtse leerregels kent, ik weet niet of u die kent of u het ooit van gehoord hebt, als u niet van gehoord hebt, laat me zitten. Maar diegenen die ze kennen, die zien dat die Gomaristen knoephard met die Arminianen omgaan. En er staat een heel lang citaat in van die Arminianen, en die zie je dat die knoephard met die Gomaristen omgaan. Dat ging me daar van dik hout, zagen en plank. Die spraken allemaal nogal vlot de vervloekingen over elkaar uit. En als Luther met de katholieken, maar ook later de reformatoren onder elkaar aan het debatteren slaan, dat ging me daar ook van dik hout, zagen en plank. Wij zijn heel lief, broeder en zuster, zus en zo, ja, ik kijk er zo tegenaan, u zo. Dat vind ik wel mooi, maar je kunt daarbij ook zwaar overdrijven, hoor. We moeten ook eens het lef hebben om als iets echt van de duivel is, en dat moet je natuurlijk niet zomaar zeggen, maar als het een echte leer uit de afgrond is, dan moet je niet liever over doen. Ja, die persoon moet je altijd blijven van houden, want het kan zijn dat God hem nog bekering geeft. Maar die leer, daarvan moet je durven zeggen, dat is een leer uit de afgrond. Als het echt gaat om dat, en ik bedoel niet die andere dingen die ik straks noemde, maar als het echt gaat om de dingen die de fundamenten van het christelijk geloof omverwerpen. Daar gaat het om. Dan moet je durven zeggen, wie dat doet is vervloekt. En zoals we dat vroeger hebben gezegd, dus Paulus heeft dat al eerder aan de orde gesteld. Misschien deed het probleem zich al voor toen hij bij hen was. Maar nu dan weer in deze brief, zo iemand die u een andere evangelie verkondigt, die zij vervloekt. Het was nog niet eens een vervanging. Naast het evangelie dat we ons ontvangen hebben. Die mensen zeiden misschien wel, oh, maar wij gaan niet die leer van Paulus onderuit halen. We gaan die leer alleen maar verrijken. Dat zijn helemaal gevaarlijke mensen. Als ze dan regelrecht zeggen van vergeet het maar wat je geleerd hebt, wij komen met iets heel anders. Dan kun je het nog doorzien. Maar ze zeiden, nee, dat evangelie van Paulus is goed, maar het is niet compleet. Het is niet compleet. We hebben er nog een aantal aanvullingen bij. Die heeft hij niet genoemd. Maar ja, wie is Paulus? Maar luister maar naar ons, dan hebben wij die aanvullingen voor jou. En dat was het verraderlijke. En Paulus zegt, waarom zeg ik dit nou allemaal? Waarom zit ik er nou zo op te hameren dat het evangelie zoals wij dat ontvangen hebben, dat het ware evangelie is? Dachten jullie dat het om mijn eer ging? Dacht je dat het om mijn gezichtsverlies ging? Dacht je dat het erom ging om jullie je stroop om de mond te smeren? Als hij aardig tegen die gelaten zou willen doen, dan zou hij zeggen, nou, het is niet zo erg hoor. En toen, nou ja, het is niet zo mooi, maar toch, oh, jullie zijn toch lief en zo. Nee, hij probeert geen mensen te behagen. Hij wil zichzelf niet in de lucht steken en hij wil de gelaten niet in de lucht steken. Het gaat hem om de eer van God. En ik weet, dat is makkelijk in de mond genomen. Dat kunnen ze allemaal wel zeggen. Dat zeiden de dwaalleraren misschien ook. Maar het feit dat iedereen dat wel kan zeggen, dat hoef je niet ervan te weerhouden dat jij het zegt als je er eerlijk van overtuigd bent, dat het niet om jouw eer gaat en niet om jouw opvattingen, maar dat het werkelijk gaat om de fundamenten van het christelijk geloof. Want als die in het geding zijn, dan is de eer van God in het geding. Proberen wij onszelf te behagen of proberen wij mensen te behagen? Als ik mensen probeer te behagen, zou ik geen slaaf van Christus meer zijn. Dat is een goede om in je zak te steken. Want heel veel mensen, dienstknechten van de Heer, hebben de neiging om de mensen naar de mond te praten. Ze praten zo dat de mensen het graag horen. Die maken zich tot dienstknechten van mensen. Dat is een enorm gevaar. Als je mensen, de mensen die aan je zijn toevertrouwd, probeert te behagen. Als jouw instelling is het hun naar de zin te maken. Ik zeg niet dat je altijd een ontevreden moet maken. Maar waar het om gaat is dat je bewust bent dat je een slaaf van Christus bent. En dat je moet doen wat hij je opdraagt. En of de gemeente dat nou fijn vindt of niet, is niet aan de orde. Je moet doen wat hij je opdraagt. En als de gemeente geestelijk gezind is, dan pikken ze het heus wel op. Wees maar niet bang voor je hachje. Wees maar niet bang voor je reputatie. Wat ze wel van jou zullen zeggen. Doe wat je hebt opgedragen gekregen. Anders ben je geen slaaf van Christus. Dan ben je een slaaf van jezelf of een slaaf van de mensen die je probeert te dienen. Dat is de afronding van de inleiding van deze brief. En nu vanaf hoofdstuk 1 vers 11 tot hoofdstuk 2 vers 21. Dus de rest van hoofdstuk 1 en 2. Daar geeft hij dat wat ik genoemde biografisch gedeelte. En waarom is dat nou zo belangrijk? Ik gaf het straks al even aan, maar ik moet het nog wat duidelijker zeggen. Paulus is gedwongen zijn apostelschap te verdedigen. Wat hij wil duidelijk maken is dat hij zijn evangelie niet tweede rangs heeft gekregen, niet langs een omweggetje. Het is niet de verminkte vorm van het evangelie van de apostelen, zoals sommigen beweerden. Het is rechtstreeks van de Heer ontvangen. Rechtstreeks kan niet. Hij heeft het via niemand ontvangen. Het komt rechtstreeks van de Heer. Ten tweede wil Paulus duidelijk maken dat hij niet een soort aangeboren aversie tegen Joden heeft of tegen Judaïsten. Hij zegt, ik was er zelf een. Ik weet precies wat die mensen leerden. Ik heb het ook allemaal geleerd. Paulus zag mensen als Stefanus als een geweldig gevaar en hij was er van harte mee eens dat die werden omgebracht. Mensen als Stefanus die tasten het Jodendom aan. Dat was ook de beschuldiging. Die maken de tempel overbodig, die maken de wet overbodig. Die denken dat je door geloof alleen behouden kan worden. Paulus was fel gebeten op het christendom omdat het Jodendom onderuit haalde. Na zijn bekering was het net andersom. Paulus was fel gebeten op het Jodendom omdat het christendom onderuit haalde. Maar doordat Paulus zo schrijft over zijn vroegere leven, laat hij zien, ik weet precies wat die mensen leren. Ik heb het zelf ook geleerd. Maar God heeft mij uit die duisternis verlost. Ik ben tot andere inzichten gekomen. Maar ik ken ze. Ik ken ze van binnenuit. Ik heb zelf tot mijn nek in die dwaalleer gezeten. En ik ben ervan verlost. En dan Paulus, hoge roeping door de Heere God, als ik het mag samenvatten wat we hier vinden, gaan we direct iets meer in details lezen. Laten we maar beginnen bij vers 11. Ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Dat wil zeggen, het is niet aangepast aan het aard van het mens, aan dat wat mensen graag horen. Het is ook niet van mensen afkomstig. Mensen hebben het hem niet geschonken. Er is niks menselijks aan, als je het zo zou willen zeggen. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Jezus Christus heeft het mij geopenbaard. En we weten wanneer dat was. In principe was dat al op de weg naar Damascus. Toen heeft de Heer Jezus al in eerste instantie verteld, zoals u dat vindt in Handelingen 9, maar ook als Paulus het later weer vertelt in Handelingen 22 en in Handelingen 26, drie keer, zo belangrijk is dat verhaal, drie keer beschrijft hij zijn bekering. Eén keer wordt het door Lucas beschreven, twee keer beschrijft hij het zelf. En dan zie je dat al op de weg naar Damascus in eerste instantie God hem duidelijk maakt dat hij hem naar de volkeren zou zenden. Dat hij een heel speciale bediening onder de volkeren zou hebben. Ten tweede wordt hem dat bevestigd als drie dagen later Ananias bij hem komt als een gezondene van de Heer Jezus om hem de handen op te leggen. Hem van zijn blindheid te bevrijden en hem duidelijk te maken wat voor roeping de Heer Jezus voor hem had. En ten derde heeft de Heer Jezus het later in een visioen in Jeruzalem, dat vind je in Handelingen 22, uit Paulus mond wordt dat verteld, hoe de Heer in een visioen hem speciaal heeft geroepen om hem naar de volkeren te zenden. Ook Ananias betekent niet dat hij het van een mens ontvangen heeft, Ananias gaf alleen maar het woord door dat hij zelf van de Heer had ontvangen. Paulus heeft het van de Heer ontvangen en van niemand anders. En dan vervolgens vertelt Paulus hoe hij in het Jodendom had gewandeld. Wat voor soort Jood hij was geweest. Hij was niet iemand geweest die de kantjes ervan afliep. Zodra het christendom zich voordeed, realiseerde Saulus, zoals hij toen nog heette, Saulus van Tarsus, zich onmiddellijk wat dit voor een geweldig gevaar inhield. Dat is heel boeiend. Deze judaïsten dachten dat zij judaïsme, dus de opleggen van de besnijdenis en de wet tot in allerlei details, eigenlijk de leer van de fariseeën, maar dan verbonden met het christelijk geloof, dat ze die twee inderdaad konden verenigen. Toen Paulus nog onbekeerd was, realiseerde hij zich dat je die twee dingen niet kan verenigen. Toen was hij nog Jood en dus was hij fel gebeten op het christendom. Hij realiseerde zich, als het christendom waar zou zijn, dan wordt het hele Jodendom onderuit gehaald. Daarom zegt Paulus, ik heb zelf de gemeente vervolgd. Uitermate vervolgd en haar verwoest. En ik nam in het Jodendom, dus in de kennis van de Joodse overleveringen en leringen, naast het Oude Testament waren dat de mondelinge overleveringen van de grote generaties van schriftgeleerden die dat Oude Testament hadden uitgelegd. In dat Jodendom nam hij meer toe dan vele leeftijdgenoten in zijn generatie. Dat wil zeggen, hij had er meer kennis van opgedaan dan vele van hen. Hij was een voorlijke leerling. Hij kende het Jodendom door en door. Hij vertelt in Handelingen dat hij aan de voeten van Gamaliel heeft gezeten, een van de grootste rabbijnen uit het toenmalige Jodendom. En hij was een nog groter ijveraar voor de overleveringen van mijn vader. Van mijn vaderen. Daar moet ik het even over hebben, die overleveringen van de vaderen. Dat noemen wij de Joodse traditie. Traditie betekent letterlijk overlevering. Toen ze terugkwamen uit de ballingschap, het begon al met Ezra, de eerste van de schriftgeleerden, was het natuurlijk erg belangrijk weer opnieuw aan het Joodse volk uit te leggen wat de wet van Mozes nu precies betekent. Hoe je moet leven. Daarvoor moest die wet in allerlei details worden uitgelegd. En die uitleggingen, daar zaten vele goede elementen in. Je hebt nou eenmaal uitleggers nodig om te vertellen hoe moet je die wet nou in praktijk brengen. Maar daar zaten ook heel veel oermenselijke elementen in. En die overleveringen heeft de Heer Jezus in de evangelie al aan de kaak gesteld. Want daar zaten zoals gezegd goede elementen in. Maar je ziet er twee dingen in om het even simpel te houden. Je ziet dat die overleveringen soms de kracht van de wet wegnamen. Door allerlei slinksigheden kon je je aan de kracht van die wet onttrekken. Als je bijvoorbeeld voor je ouders moest zorgen, dan zei je gewoon, nee, dit is korban, dat wil zeggen, dit geld is aan de Heer gewijd, dus sorry, ik kan het jullie niet geven. Dat was gewoon een truc, een maas in de wet, om op die manier je aan je verplichtingen jegens je ouders te onttrekken. Dus aan de ene kant zien we dat die overleveringen soms de kracht van de wet wegnamen. Aan de andere kant zien we dat die overleveringen de wetten veel strenger maakten dan nodig was. Ze voegden daar allerlei menselijke wetten aan toe. En zo is dat judaïsme, dat eigenlijk vandaag nog steeds terug te vinden is in het orthodoxe jodendom, zo is dat een uitleg van de wet, maar met deze twee uitschieters. Soms wordt de wet krachteloos gemaakt, soms wordt de wet nog veel strenger gemaakt door er allerlei menselijke wetten aan toe te voegen. En de Heer Jezus, nogmaals, heeft dat scherp aan de kaak gesteld. Bij de Heer Jezus zien we dat hij eigenlijk zegt terug naar het woord. Terug naar het woord. Ontdoe het van die dikke korst van menselijke overleveringen. Die dat woord niet meer zuiver handhaven, maar er allerlei menselijke draaien aan geven. En ik heb alleen maar nog maar een paar voorbeelden genoemd. Nou, Paulus zegt, ik was in die overleveringen doorkneed. Ik kende ze van haven tot gort. Ik weet waar ik het over heb, want diezelfde dingen die ik door mijn bekering heb leren veroordelen, die vind ik terug in die dwaalleer. Dat begrijpt u natuurlijk wel. Als je Jehovah's getuigen wil bestrijden, dan is dat het beste te doen met ex-Jehovah's getuigen. Die kennen die leer van binnenuit. Je moet een beetje uitkijken, soms zijn ze ook wel erg verbitterd. Dus ze zijn niet dan helemaal meer zo objectief. Maar als ze dat in de grenzen weten te houden, dan heb je daar enorm veel nut van. Die mensen kennen jarenlang die valse leer van binnenuit. Ze weten wat het is. Niemand kan zo duidelijk tegen Jehovah's getuigen getuigen dan ex-Jehovah's getuigen. Nou, zo zou je allerlei dwaalstromingen kunnen noemen. En Zo is met Paulus ook. Paulus heeft van binnenuit deze valse leer meegemaakt. Hij wist wat een satanische macht het in wezen was. En dan komt die grote kentering in vers 15. Toen het God, die mij vanaf de schoot van mijn moeder afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagde zijn zoon in mij te openbaren. Kijk eens even naar die tussenzin. Die doet erg aan Jeremia denken. In Jeremia 1 vind je dat net zo. Soms zie je bij sommige dienstknechten van God dat lang voordat ze hun eigenlijke roeping ontvangen hebben, ze al door God zijn afgezonderd en voorbereid. Vanaf de moederschoot. Bij grote dienstknechten van God zie je dat hun roeping begint bij de moederschoot. Ook al kennen ze de Heer Jezus nog helemaal niet zo, of God, de Heer de God. Je ziet dat bij Jeremia, je ziet dat bij Johannes de Doper, je ziet het bij Saulus van Tarsus en natuurlijk bij de Heer Jezus zelf. Maar bij Saulus van Tarsus valt het des te meer op omdat hij nog zo'n vijand van Christus was aanvankelijk. En toch is God vanaf de moederschoot met Paulus, met Saulus bezig geweest. Als hij terugkeek op zijn leven, zelfs op dat stuk waar hij zo vijandig tegenover Christus stond, dan moest hij achteraf zeggen, God is al die tijd met mij bezig geweest. God heeft mijn hele leven geleid. Nu zie ik pas hoe al die fasen passen in het plan van God. Dat is een grote genade als je dat zien mag. Ook die delen van je leven waarover veel duisternis ligt. Waaruit je verlost bent. Maar als je dan toch kan zien dat dat niet alleen maar verloren tijd was. Maar dat dat op een of andere wijze ook past in het plan van God. Al was het alleen al doordat je andere mensen nu kan waarschuwen. Die met diezelfde problemen worst. Dat is een grote genade. Paulus zag dat. Mijn hele leven, daar zie ik achteraf Gods hand in aanwezig. God heeft toegelaten dat ik al die duisternis door moest. Want dat kon ik later gebruiken in mijn bediening. Maar er kwam gelukkig op het moment dat God zei, nou is het genoeg. Nu is de tijd gekomen om deze man die zo verstrikt zit in de duisternis, tot het licht te roepen. Nou, dat was heel letterlijk, want het was een geweldig licht. Dat uit de hemel neerstraalde op de weg naar Damascus. En Paulus van zijn rijdier afwierp ter aarde. En 3 dagen zat hij in duisternis, in blindheid. God is groot. Wat was Gods plan? Deze man te redden? Ja, natuurlijk. Maar het is veel meer dan dat. Tot een apostel te maken? Jazeker. Maar hier wordt het zo omschreven. God behaagde het zijn zoon in mij te openbaren. Lieve mensen, aan de ene kant is dat natuurlijk iets unieks. Dat alleen voor Paulus zo gold. Paulus is een unieke dienstknecht van God geweest. In het christendom, je zou kunnen zeggen in de wereldgeschiedenis. Daarin steekt hij met kop en schouders zelfs boven de 12 discipelen uit. Zo'n unieke bediening. En toch aan de andere kant, als Paulus' bediening zo gekarakteriseerd kan worden dat het de openbaring is van Jezus Christus in en door hem heen, dan zeg ik in afgeleide zin is dat toch nog steeds van toepassing voor elke dienstknecht. Wij brengen toch niet alleen maar een ware leer, daar moet je toch niet aan denken. Doen we ook, maar dat is toch niet het hoogste, het mooiste wat je ervan zeggen kan. Wij verkondigen een persoon. En zelfs dat is nog niet het hoogste. Niet de hoogste omschrijving. Wij verkondigen niet alleen een persoon. Wij, ik zeg het een beetje on-Nederlands, wij leven een persoon. God openbaarde zijn zoon in deze man. Dat betekent ook door deze man heen. Maar in deze man, in zijn leven, in zijn houding, in zijn gezindheid en in zijn prediking werd de zoon van God zichtbaar. Is dat niet geweldig als God een mens zo roept? Zodat mensen in die dienstknecht of dienstmaagd van God, Gods zoon gaan herkennen. Ze gaan over hem leren door het onderwijs dat die man geeft. Maar ze gaan die persoon van de zoon Gods herkennen in die dienstknecht zelf. Dat is een heerlijke uitdrukking. Dat was Gods plan. Het gaat maar niet om de ene leer tegenover de andere. Het gaat er niet om of u de rechte leer hebt of de valse leer. Om rechtzinnigheid tegenover vrijzinnigheid. Dat is allemaal vreselijk belangrijk. Maar het is niet het hoogste. Je kunt ontzettend rechtzinnig zijn en voor eeuwig verloren gaan. Dat zou je wel eens wat meer mensen willen duidelijk maken. Want de rechte leer hebben, dat kan ook zo allemaal met je hersenen gebeuren. Zonder dat je hart ooit in het licht van God is gekomen. dan is de Zoon van God nog nooit aan jou geopenbaard. Laat staan door jou heen geopenbaard naar anderen toe. Nee, er kwam een moment in het leven van Paulus dat de Heer Jezus zei, nou is het genoeg. Nou ga ik met deze man aan het werk. En het doel was dat hij hem, de Zoon van God, onder de volken zou verkondigen. Van begin af aan is hij de apostel van de heidenen geweest. In hoofdstuk 2 zullen we zien dat Petrus en Johannes en Jacobus zich zouden beperken tot Israël, terwijl die notabene tot de einde der aarde waren gezonden. Maar Paulus is daadwerkelijk de apostel der volkeren geworden. Wat deed hij toen God hem die roeping gaf? Dat is natuurlijk heel belangrijk. Ging hij toen meteen naar de apostel om tegen ze te zeggen, de Heer heeft mij ook geroepen. Ik ben nummer 13, hier ben ik. Vinden jullie het goed dat ik me aansluit? Vinden jullie het goed dat ik meedoe? Dan moeten jullie er eerst over vergaderen, ja. Voelt u wat ik bedoel? Heeft Paulus hun toestemming gevraagd? Dan zou hij een tweede rangs apostel zijn. Daar heb je eerst de 12. Matthias was de 12e geworden in handeling 1. Daar heb je de 12. Die hebben een heel bijzondere plaats gehad. Dat begrijpt iedereen. En je zou heel goed hebben kunnen begrijpen dat Paulus zich eerst keurig ging melden bij deze 12 om te zeggen dat hij zo'n bijzondere roeping van de Heer Jezus had gehad. En dan zouden die dwaalleraren hun zin krijgen en zouden kunnen zeggen, die Paulus is ondergeschikt aan de 12. Want wat zouden ze dan gedaan hebben? Dan hadden ze gezegd, luister, je moet dus uiteindelijk niet naar Paulus luisteren, je moet naar die 12 discipelen luisteren. 12 apostelen. Nou, wat dat betekent, zullen wij in Galaten 2 zien. Toen het erop aankwam, zie je dat zelfs Petrus meehuichelde met die Judaïsten. Vreselijk. Paulus zegt, ik heb mijn roeping van de Heer Jezus ontvangen en niet via de apostelen. Dus toen ik geroepen ben, toen ben ik niet te raden gegaan met vlees en bloed. Dus niet gevraagd aan Jantje en Marietje wat die er allemaal van vonden. En zichzelf daarvan afhankelijk te maken. Hij had zijn eigen relatie met de Heer, die riep hem. En hij heeft geen menselijke raad ingewonnen van mensen, hoe goed bedoeld ook, die hem zouden vertellen wat hij moest doen. Maar als hij daarna geluisterd had, naar het gezond verstand en de goede bedoelingen van mensen om hem heen, dan had hij gezegd, joh, ga je nou eerst even bij de 12 apostelen melden, hè? En dat deed hij dus mooi niet. Hij ging niet naar Jeruzalem. Hij ging tot hen die voor mij apostelen waren. Dus hij zegt al onmiddellijk dat hij op hetzelfde niveau staat. Zij waren al eerder apostelen, maar ik ben het ook. Maar hij ging weg naar Arabië. Waarom deed hij dat? Heel simpel, omdat de Heer hem dat wees. Ja, daar staat het toch niet. Ja, maar daarom is het wel zo. Deze man heeft van begin af aan zich door de Heer laten leiden. Wat zei de Heer? Ga jij eerst maar eens rustig in de stilte. En je ziet dat bij zoveel dienstknechten van God. Vooral in de woestijn. Mozes was zelfs 40 jaar in de woestijn. Maar sommigen duurt de opleiding wel erg lang. Johannes de Doper was in de woestijn voordat hij met zijn bediening begon. De Heer Jezus was 40 dagen in de woestijn. Paulus was 3 jaar in de woestijn en daarna in Damascus. We weten niet hoeveel tijd van die 3 jaar in de woestijn is doorgebracht. Maar dan was hij alleen met God. Alleen met de Heer Jezus. Israël was 40 jaar in de woestijn. Heel vaak is dat een belangrijke ervaring. We zien dat bij grote dienstknechten van God in de geschiedenis, dat ze zo'n woestijnperiode hebben meegemaakt. Daar weet je ook niet veel van. De geschiedenisboekjes vertellen ons daar weinig over. Je hoort ook niet wat Johannes de Doper en Mozes allemaal meegemaakt hebben. Ook van Saulus niet. Alleen van de Heer Jezus horen we over die 3 verzoekingen. Maar daar ligt een deken over bij de meeste van Gods dienstknechten. Dat is een zaak tussen hem en God. Maar dat is een plaats geweest en een tijd geweest waarin de Heere ze toebereidde op hun bediening. Waar heeft Paulus het vandaan? Al direct bij zijn roeping kreeg hij het van de Heere God. Maar in die 3 jaren heeft God hem verder voorbereid. En misschien allerlei dingen die hij nog moest begrijpen voor hem opgehelderd. Hij heeft daar zijn eigen bijbelschool doorgemaakt. En daarna ging hij weer terug. U zegt misschien, er staat niet woestijn, maar Arabië, dat is de woestijn van Arabië. Later in hoofdstuk 5 wordt dat ook zo genoemd. Arabië was toen, wat ongeveer nu Jordanië is, het was een en al woestijngebied. Na 3 jaar ging hij op naar Jeruzalem. Dat verzwijgt hij niet. Want dan hadden ze kunnen zeggen, hij is oneerlijk. Na die 3 jaar is hij wel degelijk Jeruzalem geweest. Nee, Paulus verzwijgt het niet. Maar hij vertelt dat hij daar met Kefas kennis wilde maken. Dat is Petrus. Petrus is een Grieks woord. Kefas is een Aramees woord en allebei betekent steen. Hij noemt hem gewoonlijk Kefas. Hij heeft daar kennis met hem gemaakt. Hij is daar 15 dagen bij hem geweest. En iedereen voelt, ja, daar kan het hem toch niet in zitten dat hij in twee weken een soort stoomcursus van Petrus heeft gehad over hoe je apostel moet worden. Paulus zegt, ik ben er geweest, inderdaad. Maar er kan geen sprake van zijn nadat de Heere God mij 3 jaar had gevormd, dat ik mijn eigen apostelschap daar in die 2 weken bij Petrus heb gekregen. Ik zag niemand anders van de apostelen dan Jacobus, de broer van de Heer. We weten, de Heer Jezus heeft lichamelijke broers gehad van zijn moeder Maria en vader Jozef. Anderen zeggen dat het neven waren, is allemaal niet zo belangrijk. Maar die worden in de evangelie al genoemd. Deze Jacobus is later tot geloof gekomen. Is ook de schrijver van de brief die naar zijn naam genoemd is. Heeft later een belangrijke rol gespeeld. We komen hem tegen in Handelingen 15. Wel nu, Paulus zegt, dat is de enige die ik gezien heb. Dat is de enige contacten die ik met de apostelen heb gehad. Wat ik u schrijf, zie voor God, ik lieg niet. Dat wil zeggen, laat die dwaliërs maar praten. Laat ze maar vertellen dat het anders zit. Ik vertel jullie uit de eerste hand hoe het gegaan is. En ik bezweer jullie dat ik de waarheid spreek. Daarna kwam ik in de streken van Syrië en Cilicië. Daar liggen Antiochië en daar liggen Tarsus. Als u het boek Handelingen nagaat, kunt u zien dat Paulus daar een tijd in Tarsus is geweest. In die volgorde had ik het moeten noemen. Hij is teruggegaan naar zijn geboortestad. En Tarsus is hij geweest. En vandaar heeft, dat kunt u in Handelingen lezen, Barnabas hem weggehaald. Om hem in Antiochië te brengen. Daar zijn ze zeer actief geweest. En al die jaren, want het is een hele periode geweest. Al die jaren heeft hij niemand gezien. En het moet zo'n jaar of 14 zijn geweest. Van de apostelen. God heeft deze man in de stilte toebereid. Met de meeste dienstknechten gaat het anders. Die worden gevormd door andere dienstknechten. En ik durf zelfs te zeggen dat dat de normale weg is. Daarvoor heeft God leraren aan de gemeente gegeven. Maar er zijn unieke dienstknechten, en Saulus hoort erbij, die door niemand gevormd zijn. Alles wat hij van Gamaliel geleerd heeft, dat heeft hij bij wijze van spreken later allemaal als vuilnis en drek moeten achten. Zoals Filippenzen 3 het zegt. Dus dat is zijn opleiding niet geweest. Als hij daar zijn diploma heeft gehaald, dan heeft hij dat bepaald niet later aan zijn muur gehangen. Dat was niks om trots op te zijn, dat was vuilnis en drek. Maar wat hij in de school van God geleerd heeft, dat heeft hem gemaakt tot de apostel die hij is. En ten diepste al ben je ook door mensen gevormd. Al heb je op een bijbelschool gezeten of op een theologische faculteit of wat het ook is. Uiteindelijk als dienstknecht ben je wat je bent door roeping van God en niet door enige vorming van de mens. In die zin geldt dat voor ons allemaal. Ben jij echt een dienstknecht en dienstmaagd van de Heer vanuit jouw roeping en vanuit het onderwijs van de Heer zelf door zijn geest? Of ben je stiekem een dienstknecht van mensen? Praat je om mensen te behagen? Praat je mensen naar de mond? Om je hachje? Om je inkomen? Of wat dan ook? Of ben je een dienstknecht van de Heer? Die zich niet onbekommert wat mensen zeggen. Niet omdat je arrogant bent. Maar omdat je een taak hebt te vervullen. Een roeping hebt te volbrengen. Van 's Heeren wegen. Dat is Paulus. En ik heb al gezegd. In bepaalde zin is Paulus absoluut uniek. Maar in een ander opzicht mogen ook wij alle dienstknechten van de Heer zijn en dienstmaagden van de Heer. Opdat de Heere God zijn Zoon ook door u en mij heen zou openbaren. Dat zou het grootste verlangen moeten zijn naar dit hoofdstuk in ons eigen leven. Dat je in je verkondiging hem uitdraagt en in je leefwijze hem uitdraagt. En het mooie is, dat hebben de mensen van hem gezien. Hij was van gezicht nog steeds onbekend aan de gemeenten in Judea die in Christus zijn. Hij was dan even in Jeruzalem geweest. Maar al die gemeenten in Judea, die hadden wel van hem gehoord. Maar ze kenden hem nog niet. Ze hoorden alleen maar: hij die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu het evangelie dat hij vroeger verworste. En zij verheerlijkte God in mij. Ze hebben God gedankt en geprezen dat hij zo'n tegenstander tot een voorstander had omgevormd. Dat is het enige wat ze van me wisten. Paulus heeft het allemaal van de Heer gekregen. 95% van alles wat we weten van de Bijbel en van de dingen van God hebben wij van andere mensen gekregen. Maar als je het voor jezelf veroverd hebt, dan is het allemaal van de Heer. Dan is het niet meer van mensen. Alles wat je op je knieën en in je binnenkamer doorworsteld hebt, heb je uiteindelijk, ook al hebben mensen daarin een rol gespeeld, heb je van hem ontvangen. Dat is een geweldige zaak. Wij verkondigen niet de leringen die anderen ons hebben bijgebracht. Wij brengen wat wij van de Heer zelf ontvangen hebben. Door zijn woord, natuurlijk. Door zijn geest, uiteraard. Maar we hebben het van hem ontvangen. En alleen dat zal uw eigen persoonlijke, diepe geestelijke bezit zijn en blijven. Wat u op deze wijze, met hulp van anderen, prima, niks, geen probleem. Maar wat u uiteindelijk van de Heer zelf door zijn woord en geest ontvangen hebt. God zegen u daarin. Amen.